Dit is NH Gooi. Met nu NH Gooi Spreekuur. Rachel Morsink.
Half tien, goedemorgen. Welkom bij Spreekuur, het programma van NH Gooi Radio, waarbij elk medisch onderwerp aan bod mag komen. Van klompvoet tot kinderziektes en van schurft tot schaamluis, er zijn geen taboes hier in de studio. De techniek is vandaag in handen van Roel Meijer. Mijn naam is Rachel Morsink en het thema van vandaag is hypochondrie.
Op Spreekuur bij NH Gooi.
Als je wat te vragen hebt over medische zaken en meer.
Ik voel iets raars. Zou ik kanker hebben? Of ik heb pijn op de borst. Misschien krijg ik wel een hartaanval. Vandaag gaan we het dus hebben over hypochondrie. En dat doe ik samen met twee artsen van Tergooi MC. Mijn gasten van vandaag zijn Frank Gerritsen, psychiater.
Goedemorgen.
Goedemorgen. En Yuki Meijer Anios, arts niet in opleiding. Beide werkzaam op de afdeling psychiatrie in Tergooi MC. Welkom alle twee. Leuk dat jullie er zijn.
Dankjewel.
Is hypochondrie echt een ziekte of hebben we het allemaal wel een beetje?
We hebben het misschien allemaal wel een beetje, maar bij sommige mensen is dat wel een stuk erger dan bij de gemiddelde persoon. En dan kan je wel echt spreken van een ziekte. We noemden het ook wel een ziekteangststoornis.
Ja.
Bij sommige mensen is het wel zodanig dat we het een stoornis noemen.
Ja, en ziekteangststoornis is officieel het nieuwe woord, hè?
Ja, dat klopt. Is inderdaad officieel het nieuwe woord, de nieuwe term.
En op zich is het natuurlijk ook heel goed dat je af en toe bang bent dat je een ziekte hebt en dat je naar je lijf luistert en dat je wat voelt. En waar het denk ik vooral bij de hypochondrie en de ziekteangststoornis ook in zit, is het feit dat mensen zich eigenlijk niet gerust laten stellen. Dat ze met dat plekje naar de dokter gaan, want ik ben bang dat ik kanker heb, dat de dokter daar uitgebreid naar kijkt en zegt nee, ik vind dit helemaal niet passen bij kanker, dan moet u zich geen zorgen over maken, maar dat dat toch blijft etteren in je hoofd en dat je denkt, ja, maar misschien toch. En dat je dat aan de gang blijft. Dat is eigenlijk wat een ziekteangststoornis is.
Ja, en ik denk dat we vandaag, het is goed om dat onderscheid te maken. Maar we zullen het hier in de uitzending over alle twee hebben. Dus eigenlijk zowel de ziekteangststoornis als meer de, ik noem het maar even, huistuin- en keukenhypochondrie. Waar ik mezelf ook onderschaar dat ik een hypochonder ben. En ik was ook even benieuwd, hebben jullie zelf wel eens de angst gehad dat je iets onder de leden hebt?
Zeker. Ja, nee, en ik denk dat dat ook, vroeger werd het ook wel de kandidatenziekte genoemd, omdat alle dokters men dacht dat alle dokters dat kregen. En dat heeft er natuurlijk ook mee te maken dat hoe meer je leert over allemaal ziektes die bestaan, waarvan je vroeger niet eens wist dat die bestonden, hoe meer kennis je daarvan hebt, hoe meer je ook geneigd bent, denk ik, om te denken van, oh god, dit wat ik net geleerd heb in de collegebanken, dit symptoom, dat heb ik zelf ook. Misschien heb ik die ziekte ook wel. En dat past daar denk ik wel bij.
Dus medicijnstudenten die hebben elke maand een andere ziekte, zogenaamd, onder de leden.
Bijna wel. En op een gegeven moment ontstaat er ook weer iets wat juist het tegenovergestelde daarvan is. Heel veel dokters die zijn bekend hiermee en die weten dit. Dat ze geneigd zijn om te denken dat ze misschien iets hebben. Waardoor ze heel vaak juist gaan denken, oh nee, dat is het niet. Want ik ben een dokter en ik maak me de hele tijd druk over van alles en nog wat niet echt aan de hand is. Waardoor dokters denk ik juist hele moeilijke patiënten zijn. En minder vaak in de spreekkamer terechtkomen dan misschien eigenlijk zou moeten.
Oké. En hoe komt een hypochonder bij jullie in de spreekkamer terecht?
Nou, wij werken allebei op de polykliniek bij de psychiatrie. En daar kan je mensen met allerlei verschillende psychische klachten tegenkomen. En de ziekteangststoornis of de hypochondrie is vaak iets wat we, waar iemand niet specifiek voor verwezen is. Maar dat als we dan met iemand in gesprek zijn, dat dan toch blijkt dat iemand zich ook misschien overmatig zorgen maakt over lichamelijke klachten. En of daar misschien een ernstige ziekte onder ligt. Dus het is vaak niet iets waarvoor mensen specifiek worden verwezen, maar vaker iets wat bij andere psychische problemen speelt. En misschien dat soms in ernstige gevallen ook wel een huisarts specifiek daarvoor verwijst, maar dat gebeurt wat minder.
Ja, en ik denk ook best wel vaak andere dokters uit het ziekenhuis die zeggen, goh, ik heb deze meneer of mevrouw nu al voor de vierde keer helemaal door de molen gehaald, omdat hij of zij denkt dat hij of zij dit heeft. Mm-hmm. Ik kan helemaal niks vinden. Willen jullie eens meekijken? Want dit lijkt wel op een ziekteangststoornis of op hypochondrie.
En kunnen jullie iemand helpen? Hoe gaan jullie te werk?
Ja, zoals eigenlijk bij alle ziektes en stoornissen die wij hebben, behandelen we in principe met twee dingen. Met pillen en met praten. En daarmee kan je het wel behandelen. En kan je heel erg mensen ook leren nou ja, om die angstgedachte te beteugelen.
En is het dan cruciaal dat iemand ook ziet dat het een angststoornis is? Want iemand denkt gewoon, ik heb kanker. Iemand denkt niet, ik heb een angststoornis misschien.
Ja, het begint natuurlijk heel erg met wat wij noemen psycho-educatie. Dus uitleg geven over wat wij denken wat er aan de hand is. En soms ook gewoon maar zeggen van ja, er is niks gevonden. Er gaat waarschijnlijk ook niks gevonden worden. Je hebt wel deze klachten. Dus misschien is dat maar gewoon het gegeven. En dan kunnen we je leren om daarmee om te gaan.
Ik vond het interessant. Ik had jou van tevoren al even gesproken. Ik dacht bij iemand die hypochondrie heeft. Nou, die loopt de spreekkamer plat bij de huisarts. Maar jij zei dan ook juist mensen die heel bang zijn dat ze iets hebben. En daardoor de zorg mijden en niet naar de huisarts gaan. Hoe zit dat?
Ja, precies zo. Die mensen die zijn op een gegeven moment zo bang dat ze iets hebben. Dat ze een ziekte hebben en dat hebben ze gegoogeld. En dat, nou ja, dat knobbeltje, dat wordt maar erger. En dan zie je wel, het is kanker. En als ik naar de huisarts ga, dan is het kanker. En dan moet ik dat hele traject en die behandeling en verschrikkelijk. En die zijn daar zo bang voor dat ze gewoon ja, echt niet naar het ziekenhuis willen.
En dan wel echt iets hebben.
En dan wel echt iets hebben, dat kan ook. Ik heb in mijn carrière als dokter daar wel een paar schrijnende voorbeelden van gezien.
En want als ze dan naar de dokter gaan, dan is het vaak al vrij laat.
Ja. Ja. Ja, dat kan echt wel heel naar zijn.
Ja. Wat kan een huisarts doen om een patiënt gerust te stellen die misschien wel elke week even langskomt?
Ik denk dat het vaak in eerste instantie begint met dat je wel goed onderzoek doet. Dat belangrijk is, zodat je iemand ook echt gerust kan stellen dat er lichamelijk gezien niks aan de hand is. Of in ieder geval niet datgene aan de hand is waar iemand zo bang voor is. Dus dat je dat goed moet uitzoeken en daar goed uitleg over moet geven. En dat het dan dus vooral neerkomt, wat Frank net ook zei, dat je daar duidelijke uitleg over geeft en dat het dus ook kan zijn dat je je overmatig zorgen maakt en daar overmatig over blijft piekeren, terwijl daar niets eigenlijk aan de hand is. Misschien dat bij sommige mensen voldoende uitleg en geruststelling genoeg is en dat het bij andere mensen nodig is om toch te verwijzen. Als de huisarts merkt dat dat een probleem blijft en dat de huisarts niet verder komt, dan kan de huisarts naar de psychiater verwijzen.
Ja, het lijkt me ook best ingewikkeld als huisarts, want je denkt, oh, daar heb je hem of haar weer. En je moet toch alert blijven, want ook een hypochonder kan iets onder de leden hebben.
Ja, zeker. Ja. En het feit dat je 99 keer bij de huisarts bent geweest met dezelfde klacht en het is 99 keer niks, wil natuurlijk niet zeggen dat het de 100ste keer niet ook wel iets kan zijn.
Ja. Heb je al eens iets over het hoofd gezien?
Ik denk dat elke dokter wel eens iets over het hoofd heeft gezien.
Maar dat je daardoor verblind bent?
Ja, ik denk ook dat elke dokter zich wel eens in een bepaalde tunnel of een fuik laat leiden. En we zijn ook maar gewoon mensen.
Ja, ik was even benieuwd, is er eigenlijk sprake van een toename van hypochondrie? Omdat we nu alles zelf maar kunnen opzoeken op het internet. Dus voor elke klacht is wel een ziekte te vinden online.
Ja, vroeger had je natuurlijk een hele medische winkeler, encyclopedie nodig om wat op te zoeken. En dan kon je ook alleen nog maar zoeken op ziekte en niet op symptoom. En dan moest je al een beetje weten in welke kant je ging zoeken. Maar nu met internet, ja, iedereen die een mobieltje of een computer of een laptop of een tablet heeft, die kan natuurlijk naar hartelust symptomen googlen. En dat gebeurt ook. Daar zie je die toename, zie je.
Ja, er is echt een toename. Ja. De cijfers gaan omhoog.
Ja, ja. En het is zelfs een speciale naam voor. Dat heet cybergrondrie.
Oh, oké. Okay. Ja. Nou, leer ik weer wat nieuws.
Ja, en ik denk dat langzaamaan natuurlijk wel een steeds grotere rol zal hebben. Want wie heeft er nog zo'n medische encyclopedie thuis staan? Ik niet in ieder geval.
Nou, ik kom wel steeds vaker gewoon bij thuisarts.nl uit. Ja. Dat is een betrouwbare bron.
Ja, maar ook betrouwbare bronnen kan je natuurlijk vinden waar je best wel zenuwachtig van kan worden.
Ja, snap ik. Hoe ontstaat de stoornis hypochondrie of ziekteangststoornis?
Poeh, dat is wel een ingewikkelde vraag, ja. Ja, ja, ik denk dat bepaalde mensen er wat kwetsbaarder voor zijn. Hè? Als je van nature al iemand bent die meer piekert of die wat meer geneigd is na te denken over dingen, dat je daar wat kwetsbaarder voor bent. En dat heeft denk ik ook wel een beetje ermee te maken met in hoeverre je je gerust kunt laten stellen. En in hoeverre je het vertrouwen hebt dat de onderzoeken die er gedaan worden, dat die bij jou landen en beklijven. Dat heeft denk ik ook weer te maken met hoe je als persoon in elkaar zit, maar ook met hoeveel spanning je überhaupt al hebt. Hè? En als je heel gespannen bent, ben je denk ik minder geneigd om dingen aan te nemen. En het wordt op een gegeven moment een soort van vicieuze cirkel of een neerwaartse spiraal die steeds erger wordt. En dat is eigenlijk een beetje het ontstaan van een heleboel psychiatrische stoornissen, denk ik zo. Met depressie gaat dat ook zo. Dat is ook een negatieve spiraal.
Maar er gaat niet per se een trauma of een nare jeugd aan vooraf? Dat hoeft niet?
Nee.
Nee. Oké. We praten verder over het thema hypochondrie, oftewel de angst om een hele erge ziekte te hebben. Komt het eigenlijk veel voor, Yuki?
Waarschijnlijk komt het veel voor, maar het is ook, nou ja, waar we het eerder over hadden, best lastig om te bepalen hoeveel het precies voorkomt. Omdat sommige mensen met een ziekte, angststoornis dus juist geneigd zijn om niet naar de dokter te gaan. Dus dat zijn mensen die we eigenlijk niet zien in de spreekkamer. En waarvan je nou ja, dus ook niet kan niet weet dat ze die hypochondrie of ziekteangststoornis hebben. Maar de schatting is dat het wel bij 1-5% van de mensen voorkomt. Dus dat is 2-10 keer zoveel, geloof ik, als diabetes type 1. Dus,
en dat is al best wijdverspreid aanwezig in de
samenleving. Dat kent iedereen in ieder geval.
Ja. Dus het is best iets wat frequent voorkomt. Frequenter dan sommige mensen misschien zouden denken.
Ja, maar waar we het misschien niet altijd over hebben.
Nee, ik denk dat wij het als dokters misschien meer horen dan dat er in de samenleving verder over wordt gesproken.
Ja, en het is ook wel iets wat we allemaal wel een beetje hebben. Hè? Als ik een snotneus heb, denk ik ben ook bang dat ik weer verkouden ben of dat ik de griep krijg. Dat is ook een vorm van ziekteangst eigenlijk. Maar ja, ik lijd daar niet onder, ik dysfunctioneer er niet door. Dus mensen, als je het hoort bij een vriend of een kennis, dan denk je, ja, dit hebben we allemaal wel een beetje. Dat is heel normaal. Maar er zijn ook echt wel schrijnende verhalen. We hebben in het ziekenhuis wel een man gehad die bleef logeren in zijn auto op het parkeerterrein van het ziekenhuis omdat hij zo bang was dat hij iets zou hebben. En dan was hij in ieder geval maar dicht bij de spoedeisende hulp.
Ja, och jee.
Dus dat is dan wel ontzettend beperkend. Terwijl die man kon wel gewoon naar zijn werk en zo, want dan reed hij gewoon naar zijn werk en ging hij werken.
Ja, dan heb je collega's om je heen als er iets gebeurt.
Precies. Maar als je dan alleen thuis zit, ja, dan kan je maar beter dicht bij de SEA zitten.
Ja.
Het spoedeisende hulp.
Dat is wel echt een extreem geval.
Ja, kijk, en dat zien we gelukkig niet zo heel erg vaak. Maar ik denk dat we het allemaal wel bij elkaar ook af en toe zien. En dat is ook gewoon normaal. En een beetje bang zijn om iets te hebben, dat is ook gewoon normaal en gezond en beschermend. En daardoor ga je naar de dokter. En voorkom je dat je echt ziek wordt. Maar het kan echt erger worden. En ik denk dat we dat met z'n allen niet zo goed zien.
Nee.
Wij dokters niet, maar ook wij gewoon als mensen in het sociale verkeer niet.
En dan bedoel je, de angst kan erger worden bij
ja,
iemand.
Ja, en kan mensen ook echt gaan beperken.
Ja, ontwrichten misschien wel een beetje. Maar dan stiekem in je eentje in je hoofd.
Precies.
En niet heel, heel openbaar. Hoeveel patiënten zien jullie met hypochondrie elke, laten we zeggen, maand?
Ja, met hypochondrie, ziekteangst erbij, denk ik een paar per maand. Het zijn niet hele grote aantallen, maar dat heeft er ook weer mee te maken met wat Yuki zegt, dat ik denk dat de mensen die er het meest last van hebben en er de meeste angst hebben om wat te hebben, die zijn juist heel erg van het vermijden en van het zorgmijden. En die zien we pas, nou ja, of wij of onze collega's van andere specialismen, zoals de internisten of de huisartsen, pas als het echt eigenlijk heel ver gevorderd is of laat.
Ja, en je gaf net een extreem voorbeeld van de man in de auto. Maar wat, als jullie patiënten spreken, wat voor ziektes denken mensen meestal te hebben?
Ja, dat je begon het half uurtje met dat we het over alle ziektes hebben en dat er niks een taboe is. Ja, dat is eigenlijk precies ook wat we zien. Het hangt er maar net vanaf wat iemand in het kennisarsenaal heeft. En als er toevallig net iemand is overleden in de familie met aan een hartprobleem, dan zie je vaker bij mensen dat ze zelf ook denken, oh god, het hart, wat is er nu aan de hand? En zo kan eigenlijk elke ziekte, kun je wel van denken dat je dat hebt. En ik geloof niet dat wij specifiek dingen zien, behalve misschien de dingen die we überhaupt gewoon in het ziekenhuis mee zien. Hartproblemen, dat soort dingen.
Ja, als ik even naar mezelf kijk, ik heb meestal 3 ziektes tegelijk. Hè? Dus vaak, ik ben bang dat ik kanker heb, ik voel rare pijn, misschien een hartaanval. Of ja, mijn arm, ja, misschien toch een beroerte op de loer. Ik vroeg net van, hoe kan de huisarts een patiënt geruststellen? Maar er zijn natuurlijk ook mensen die ook een klein beetje, of misschien in meerdere mate, maar ook gewoon een klein beetje hypochonder zijn. Als mensen nu luisteren, wat zijn tips voor mensen zelf? Wanneer moet je alert zijn? Hoe kan je jezelf misschien geruststellen? Hoe moet je hiermee omgaan?
Nou, ik wil die wel eventjes bij jou terugleggen. Hoe ben jij... Hoe raak jij nou gerustgesteld als je deze drie ziektes tegelijk hebt? Behalve al van het feit dat drie ziektes tegelijk echt heel erg onwaarschijnlijk is. Maar wat helpt jou?
Druk zijn en drie kinderen hebben. Dat scheelt al de helft navelstaren.
Afleiding helpt altijd. Dus dat is al meteen een goede. Ja. Dat mensen ga wat doen wat je leuk vindt. Ga puzzelen, ga wandelen, ga afleiding zoeken.
Ja, nou, als ik zelf naar de huisarts ga, dan benoem ik altijd even mijn extreme angst. Zo van, ja, ik ben natuurlijk hypochonder, dus ik denk dat ik dit en dit heb. Maar dan heb ik het wel uitgesproken. En ook gerelativeerd dat het...
Heb je ook het vertrouwen dat de dokter met die angst in het achterhoofd specifiek gekeken heeft of het niet toevallig dat is. Dus je verwoordt het goed en je laat je daarin geruststellen. Ja. Want je maakt duidelijk wat de huisarts jou moet vertellen, zodat jij gerustgesteld bent. He, want je kan met een plekje naar de huisarts gaan en die zegt dan, ja, nee, het is geen eczeem. Tot ziens. En dan denk je, ja, maar verdorie, ik wilde weten of het kanker was. Ja. Fijn dat het geen eczeem is. Dus dit is ook een goeie.
Ja.
Duidelijk aangeven waar je aan denkt.
Ja. Ja. Nou ja, en verder vind ik het fijn dat de huisarts mij serieus neemt. Dus dat we gewoon samen concluderen. Waarschijnlijk is er geen lichamelijke oorzaak. Maar laten we wel even dit en dit checken om het uit te sluiten. Dus misschien wel het gevoel dat je serieus genomen wordt.
Ja, maar ik denk dat wel ook een terecht gevoel is. Ik denk dat de huisarts door dit gesprek met jou aan te gaan en door te kijken je serieus neemt.
Ja, maar ik bedoel eigenlijk...
Maar ik denk dat we stiekem ook al wel best wat mooie handvatten gegeven hebben.
Ja, dit is wel een mooi praktijkvoorbeeld. Maar kijk, dan zit ik al bij de huisarts.
Ja.
Is er iets wat je ook tegen mensen kan zeggen... die angst vlamt op. Je voelt je ook bezwaard om elke week naar de huisarts te gaan. Dus dat doe je niet. Is er nog een andere manier waarop je met je angst om kan gaan?
Nou ja, plan af en toe dan toch maar wel die huisartsafspraak. En ga vooral tussendoor niet te veel zelf zitten googelen. Want dat helpt niet. Daar worden mensen echt niet beter en meer gerustgesteld van. En die afleiding van net vind ik toch wel... echt een belangrijk ding. Want wij zijn als mensen heel erg slecht in staat om twee dingen tegelijk te doen. Dus je kan heel erg piekeren over een ziekte. Dat kan, dat is één ding. Maar als je tegelijkertijd gaat Netflixen of iets een leuke hobby gaat doen, dat is ook één ding. En het brein kan maar één ding tegelijk doen. Dus als je wat gaat doen, kan je niet tegelijkertijd piekeren.
Moet je niet Medisch Centrum West gaan kijken?
Nee, daar laat ik me verder niet over uit. Maar het is wel een heel mooi ziekenhuis.
Ja, hè? In het oude Tergooi opgenomen voor de mensen die dat nog even gemist hadden. Wat ik me afvroeg, is het Nederlandse zorgsysteem wel geruststellend genoeg voor hypochonders? Dus dit is misschien een gechargeerd beeld, maar in Amerika krijg je vaak een allround medische check. En hier word je dan sneller weer door de huisarts naar huis gestuurd. Je komt niet zo snel in het ziekenhuis terecht. Terwijl een hypochonder denkt, ik wil gewoon even alles gecheckt hebben.
Ik snap je vraag. En ik denk aan de andere... Hè, we hadden het er eerder al over dat een onderdeel van die ziekte angststoornis is dat je je niet goed gerust laat stellen. Dus ik snap de vraag, maar ik twijfel ook wel een beetje of dat nou verschil maakt als je... Hè, want ja, er wordt misschien meer onderzoek gedaan. Maar aan de andere kant, als je echt een ziekte angststoornis hebt, dan laat je dus eigenlijk... niet echt geruststellen. Ook niet als er dus door een medisch specialist naar is gekeken. Bijvoorbeeld zo iemand die zo bang is, hè, dat hij op de parkeerplaats van de spoedeisende hulp blijft slapen. Dat is ook iemand die zich dus ook door een medisch specialist niet gerust laat stellen. Dus misschien is er een groepje voor wie dat zou gelden. Maar ik denk dat er ook een groot deel van de mensen bij wie het echt om een ziekte angststoornis gaat. Dus niet om de af en toe je zorgen maken dat je iets hebt, maar dat het echt om de ziekte angststoornis gaat, dat die zich ook door medisch specialisten vaak niet gerust laten stellen.
Maar ergens is het wel fijn, is gewoon elk jaar je bloed even helemaal gecheckt wordt op alle mogelijke ziektes.
Ja, en tegelijkertijd, alles wat wij normaal vinden qua hoe een hersenscanner moet uitzien, hoe een bodyscanner moet uitzien, hoe bloedwaardes er moeten uitzien, dat zijn allemaal maar gewoon gemiddelde waardes die we met z'n allen verzonnen hebben, als in dit is normaal en dat is niet normaal. En er is binnen normale, gezonde mensen is er ook een enorme variatie. En als je gewoon willekeurige mensen door een MRI-scan haalt van top tot teen, dan vind je bij een best wel groot percentage van die mensen iets waarvan je denkt, hey, dit is niet zoals het in mijn anatomieboek staat. Dit is net een beetje anders. Zegt helemaal niks. Als je die scan niet had gemaakt, was je er niet achter gekomen. Maar het geeft vaak dan ook wel weer extra reden om je zorgen te maken. Want ik heb dat plekje wat daar en daar zit. En dat hoort niet. Maar dat zit er wel. En zou dat misschien wel klachten kunnen geven, et cetera. Dat soort mensen zien wij ook wel eens. Die hebben dan zo'n scan laten maken. En ja, daar komt dan uit dat ze net niet helemaal volgens de standaarden zijn gebouwd. Ja, dat zegt helemaal niks, denk ik, 9 van de 10 keer. Maar als je dat weet, dan word je daar niet per se door gerustgesteld.
Nee, dus je zoekt geruststelling en er komt nog meer boven water.
Dat is wel een mogelijke bijwerking.
Ja, zijn er ook steeds meer mogelijkheden om buiten het reguliere zorgsysteem om zelf ergens zo'n scan te gaan uitvoeren en er gewoon voor te betalen?
Zeker. Je kan gewoon, als je het geld hebt, kan je een scan laten maken, kan je bloed laten prikken, kan je allerhande onderzoeken laten doen. En soms zien we ook in het ziekenhuis dat mensen dan daarna bij ons komen. Want dan komt er een getal uit bij het commerciële bedrijfje. En die weten zich daar ook geen raad mee. En dan komen mensen daarna in het ziekenhuis om uit te zoeken wat dat getal dan betekent.
En dan moet jij ze weer door de scanner halen.
Ja, ik natuurlijk als psychiater niet. Maar als mijn collega-dokters, die zien dat wel, ja.
Ja. Die man in die auto, slaapt hij inmiddels weer thuis?
Ja, die slaapt al een hele tijd thuis.
Ja, dus die hebben jullie kunnen bereiken.
Ja.
Ja. En is dat dan ook een kwestie van pillen en praten?
Ja.
Ik vind dat een mooie samenvatting van jullie vakgebied.
Ja, het is wat het is. Je moet dingen altijd zo niet ingewikkelder maken dan ze zijn. En welke pillen en welke vorm van praten, daar zit natuurlijk een heleboel verschil en nuance in. Maar het komt er wel op neer.
Ja. Als je een extreme vorm hebt van hypochondrie, van de ziekte angststoornis, kan dat ook klachten geven?
Ja, dat denk ik wel. Want lichaam en geest is nog steeds één machine, zeg ik altijd. En als je gespannen bent, dan kan je dat op lichamelijke manieren voelen. En je kan van alles voelen waar misschien niet een lichamelijke oorzaak voor is. En dan is het ook nog eens zo dat als je geestelijk niet goed in elkaar zit, dan heb je dat pijntje in je knie waar je altijd al wel een beetje last van hebt. Als je dan ook slecht geslapen hebt en je bent aan het piekeren, dan voel je die knie ook nog eens 3 keer zo erg.
Ja.
En dan bestaan er ook nog dingen als het placebo-effect kent iedereen, hè? Dus dat je een gunstig effect merkt van een pil, terwijl er eigenlijk wetenschappelijk gezien niet per se een effect verwacht zou kunnen worden. Daar heb je ook een nocebo-versie van. Namelijk mensen die krijgen een bijwerking van een pil, die eigenlijk wetenschappelijk gezien helemaal niet zou kunnen. Waar geen aanleiding voor is.
Bijvoorbeeld, een positieve bijwerking?
Nee, een negatieve bijwerking. Okay, ja. Dus ik geef jou een pepermuntje en ik zeg, nou, dit is pepermuntje. Het kan best wel dat je er heel erge hoofdpijn van krijgt, maar kijk dat dan maar even aan. En best wel een groot deel van de mensen krijgt daar dan erge hoofdpijn van.
Echt waar?
Ja.
Zo kan je sturen, nou ja.
Ja, nou ja, het is de keerzijde van de medaille van de placebo. En maar waarom ik dit allemaal vertel is omdat ik wil aangeven dat hoe je je voelt geestelijk, dat maakt gewoon ook hoe je lichaam beleeft. En omgekeerd, dat is gewoon niet los van elkaar te zien. Dus als je heel erg druk maakt over iets en je denkt eraan, en bijvoorbeeld ik praat over jeuk. He, als ik nu zeg, nou, jeuk is er iets verschrikkelijks. Iedereen begint meteen te krabben. En ik krijg zelf ook meteen jeuk. En dat, ja, zo werkt het.
Ja, dus je kan, stel je denkt ik heb kanker of krijg een hartaanval, dan kan je de klachten die daarbij horen versterkt voelen. Maar ik lees ook, je kan ook hartkloppingen, zweten, koude rillingen, hoofdpijn, flauwvallen. Lijkt ook een beetje op misschien paniekaanvalsymptomen.
Ja, zeker. Ja.
Maar het kan zo extreem zijn dat iemand gewoon,
Ja, in het allerextreemste voorbeeld, denk ik, kan je ook echt verstijven van angst. Waarbij je echt gewoon stijf als een plank niet meer kan bewegen en echt helemaal beperkt wordt.
Ja. Kan je genezen van hypochondrie of kan je er mee leren leven?
Ja, nou ja, misschien als je er beter mee leert omgaan, dan ben je misschien er ook wel van genezen. Maar goed, ja, ik kijk ook even naar.
Ja, nee, ik denk dat klopt. En dat voor een deel moet je natuurlijk ook wel een beetje bang blijven om een ziekte te krijgen. Want dat is waarmee je jezelf gezond houdt. Dus dat is ook het ingewikkelde. Je kan het niet helemaal wegmaken, want dan worden we allemaal roekeloos.
Je moet niet in slaap vallen, nee.
En dat is ook niet gezond. En dat is denk ik ook het ingewikkelde van een stoornis als dit. Dat wat normaal en gezond is, is niet geen klachten. Dat is reële klachten en jezelf gerust laten stellen. Maar dat betekent wel dat als je iets voelt wat pijn doet of wat niet hoort, dat je daar wat mee doet.
En alert blijft.
En alert blijft,
gezonde dosis van hypochondrie eigenlijk.
Ja.
En hiermee zijn we alweer bijna aan het einde gekomen van deze uitzending. Hartelijk dank Frank Gerritsen en Yuki Meijer van Tergooi MC. Leuk om jullie hier te gast te hebben. Dank voor jullie komst naar de studio. Hierna luister je van 10 tot 12 naar NH Gooi Zaterdag, het actualiteitenprogramma van NH Gooi Radio. En wil je de afleveringen van NH Gooi Spreekuur op een ander moment nog eens rustig terugluisteren? Ga dan naar nhgooi.nl/gemist. Daar vind je alle podcasts van NH Gooi Radio. Volgende week zaterdag zijn we er weer. Dan praat mijn collega Sabine over diabetes. Vragen mag je sturen naar spreekuur@nhgooi.nl. Een fijne dag en tot volgende week.
Op Spreekuur bij NH Gooi.
Als je wat te vragen hebt over medische zaken en meer.